en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten, boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Die kracht is dus openbaar geworden in wie? In de Heer Jezus, toen de Vader hem uit de doden heeft opgewekt. Paulus bidt hier voor ons en voor de Efeziërs dat we enig besef zouden krijgen welke uitnemende grote kracht hun ter beschikking stond. Die kracht waarmee God zijn Zoon uit de dood heeft verwekt en hem heeft verhoogd tot in de hoogste hemel, ja zelfs nog hoger, tot in de bovenhemel aan Gods rechterhand, dat is de kracht van de Heilige Geest. Want het is door de Geest van God dat de Heere Jezus uit de doden is opgewekt. Het is die kracht uit de hoge Heilige Geest, die kracht van zijn opstanding, die nou ook u en mij ter beschikking staan. Diezelfde kracht die het wonder van de opstanding van Christus verrichtte, wil ook wonderen van genade verrichten in ons leven. En het was Paulus gebed voor de Efeziërs en ook voor ons, dat wij die kracht zouden leren kennen. Want wat is de grote nood onder de gelovigen tegenwoordig? Dat is dat we zo vaak krachteloos zijn en dat we onszelf ook vaak zo krachteloos vinden. En dat ons zo vaak ontbreekt aan moed, ontbreekt aan vertrouwen. En dat we ook vinden van onszelf dat we tekortkomen. Hoe komt dat, broeders en zusters? Wat is de algemene achterliggende oorzaak dat we uitgeblust zijn, soms moedeloos, moe gestreden, krachteloos, machteloos? Komt dat doordat wij misschien te weinig bidden, danken? Want als je dat wel eens tegen iemand zegt, dan zeg je, ja, dan moet je meer gaan bidden. En dan moet je er ook al reeds voor gaan danken hoor, want er zijn zegeningen. En als je er dan ook maar niet alleen voor gaat bidden voor zegeningen, maar je gaat er ook al reeds voor danken dat je ze hebt ontvangen, dat werkt. En dan word je blijmoedig van. Of ja, dan komt je, jij zingt veel te weinig. Je moet veel meer gaan zingen. Kom naar onze samenkomst, dan gaan we heerlijk met elkaar, met de jeugd, met de kinderen, gaan we zingen. Als je meer gaat zingen in je leven, dat helpt. Nou, dan zeggen we weer, ja, ja, omdat je geen goede voldoening hebt, je moet meer geloof tonen. En je moet je meer richten dat je ook goede werken voor God gaat doen. Je moet je meer in gaan spannen vanuit jezelf. Ja, ja. Ons worden allerlei antwoorden gegeven als we zeggen dat we krachteloos onszelf vinden. Waardoor zijn we nou eigenlijk krachteloos? Ik denk als we de vraag aan Paulus stellen, dan zegt hij iets wat we misschien niet willen geloven. Maar dan zegt hij dat komt omdat je onvoldoende de Heere Jezus kent. Dat is wel het juiste antwoord. Dat komt omdat we onvoldoende de Jezus kennen en onvoldoende met de Heere Jezus omgaan, met hem leven. Maar om met hem te leven ten volle, moet je hem eerst volkomen recht kennen. En daar schort het dan weer in de prediking aan, dat die prediking door heel veel predikanten, dominees, evangelisten, pastoors, of wat voor titels ze ook mogen dragen, of gewoon een broeder, maakt mij niet uit. Maar dat er vaak aan die prediking nogal wat schort. Want ze vertellen, en daar ligt ook een heel groot brok, narigheid, ze vertellen alleen maar de gemeente, laat ik het dan maar zo zeggen, of de broeders en zusters, waar ze een opdracht toe hebben te vervullen, nou, brengen ze alleen maar een melkvoeding. En dat is heus niet alleen maar te verwijten dat, net als die Corinthiërs, die mensen jong zijn in het geloof, onmondigen zijn en dat ze nog vleeselijk zijn. Nee, dat is niet altijd het geval. Het is soms het geval hoor, dat sommige gemeenten, net als Corinthische gemeenten, of sommige gelovigen, ja, inderdaad vleeselijk zijn. En dan inderdaad kan je het woord niet kwijt. Maar als je het woord kwijt kan, moet je het wel doen. Ja, dan wordt het zo gevaarlijk, want dan gaan we zo gauw ons bang maken om de traditie en dan gaan we ons mond houden. Ja, dat moeten we niet doen. Als we echt een prediker des Heren willen zijn, een dienstknecht des Heren willen zijn, in wat voor gemeente dan ook, of wat voor kansel dan ook, of wat voor podium dan ook, dan hebben we de opdracht om de Heer Jezus te verkondigen. om te zorgen dat de mensen de Heer Jezus recht leren kennen, volkomen leren kennen. Niet een klein beetje leren kennen, maar volkomen leren kennen. En dan moet je het wagen om over de diepere geestelijke waarheden aangaande de Heer Jezus te vertellen. Want dan help je de mensen nader, dan breng je ze nader tot de Heer Jezus. Dan kunnen ze je navolgen in de prediking. En dan kunnen ze de Heer Jezus beter leren kennen. Dan kunnen ze ook beter met hem leren wandelen in de praktijk van hun leven, met hen dagelijks omgaan. En dat is nou juist wat Paulus zo graag wil. Sommige mensen denken dat het hier in Rode, misschien op die Bijbelstudiedagen, om een of andere rare leer gaat. En dat gaat niet om, het gaat om Christus. En het gaat om Christus beter te leren kennen. En met hem dan in de praktijk te wandelen. En we scheiden ons niet af van een of andere kerk of groep of kring. Het heeft ook helemaal geen enkele naam, het heeft ook helemaal geen enkele zin. Maar we volgen de apostel Paulus in zijn openbaring over de Heer Jezus Christus. En ik hoop, ook al staan we hier op een keerpunt, dat u allemaal kiest voor het juiste. En dat je het Bijbelse antwoord geeft aan Paulus. Ik wil u volgen. Ik erken je als rentmeester. En dat we ook met elkaar, als we het Efezebrief doorgaan, dat we zien wie de Heer is. En dat we hem leren kennen. Zoals hij daar zit. Aan de rechterhand des Vaders. In alle heerlijkheid. En dan, als we hem zo leren kennen. Dan is de uitkomst. Dan worden we krachtig in de Heer. In de sterkte zijner macht. Dan. Ja, dan is het zo dat je. Ja. Ontdekt. Dat je van jezelf. Een zondaar bent. Een verloszondaar. Dat je ontdekt welke grote genade God aan je heeft bewezen. Dat je dat allemaal mag kennen en dat je de Heer er allemaal zo met de Heer mag wandelen. Elke dag opnieuw. Dan krijg je ook te maken met de geestelijke strijd. De geestelijke strijd is niet geen strijd meer met de zonde, maar dan strijd om het woord. Dan word je aangevallen op het woord. Ik, broeders en zusters, word niet thuis aangevallen op zonde in eerste plaats. Ik word thuis aangevallen door Jan en alle man die mij belt of die mij brieven schrijft. En die me soms uitmaakt voor weet ik wat. Dat is een geestelijke strijd. En dan toch de mensen in alle liefde, in alle geduld, met alle volharding enzovoort, trachten te wijzen op de Heer Jezus en niet zelf te gaan roemen. Daar komt u ook in. Als je de Heer gaat volgen, als je Paulus gaat volgen en je leert zo de Heer kennen. Dat heeft ook te maken mee. Net als Paulus, want die geweldige openbaring, die buitengewone openbaring, die deelt hij met u en met mij. Die deelt hij. En Paulus had nog een engel des Satans die je met vuisten sloeg mee, maar ik niet en u niet. En zo gauw is het dat we ons verheffen, dat we ons beter voelen dan de ander. En dan kan de Heer weer niet door ons werken. Een geestelijke strijd staan, dan ben je krachtig in de Heer. Want die kracht, hè, die je hier moet leren kennen, die komt in Efeze 6 terug. Lees maar voort. Efeze 6 vers 10. Efeze 6 vers 10. En let dan op die kracht. Weer in dezelfde zin. Voorts, wees krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. Hè, dat las je in de Colossenzenbrief ook. Voorts wees krachtig in de Heer en de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels. Want we hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geest in de hemelse gewesten. En waar zijn die altijd op uit? Altijd uit om Christus te vernederen. Om meer glans, om de glans van de verhoging van Christus ongedaan te maken. Om te zorgen dat eigenlijk wij onze positie aan de rechterhand des Heren, hè, rechterhand van God en Christus, niet zullen innemen. En er niet zullen staan in die hemelse gewesten. En niet uit zullen komen voor de waarheid, voor de zaak van de Heer. Nou, je ontdekt dat als wij krachteloos zijn, dat het komt omdat wij de Heere onvoldoende kennen. En hoe meer je de Heer kent en hoe meer je met de Heer omgaat, hoe krachtiger je in de Heere wordt. Maar het is omgekeerd is zo, hoe slechter ik de Heere ken en hoe slechter ik met hem omga, hoe krachtelozer, machtelozer en moedelozer ik word. En dat bedoelt de Heer Jezus. En dat bedoelt Paulus hier, als hij daar zo spreekt in Efeze 1, over, weten jullie wel, hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons die geloven, en weer naar de werking van de sterkte zijner macht. Steeds hetzelfde zinnetje komt terug, hè? Naar de werking van de sterkte zijner macht. Ja, daarom begint hier dus Paulus, dat betekent het dus ook, te vertellen over Christus, over de nieuwe mens en hoe we dus krachtig worden in hem. Ja, dat is dus allemaal, zijn het allemaal dus zaken waarvan je met vanmorgen kan spreken, dat heeft geen oor ooit gehoord, geen oog ooit gezien en dat is in geen mensenhart ooit opgeklommen. Maar het wordt hier ons verteld, opdat we het zouden weten, hoe overweldigend groot is die kracht. Het gaat dus niet alleen om, zodat je weet welke hoop zijn roeping wekt, die uitopstanding, of hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfenis, het lichaam, maar ook hoe overweldigend groot die kracht is, die gevrocht is en gevrocht heeft in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten. Wat een diepte, broeders en zusters, is dat. En welk een hoogte. Tot welk een diepte is de Heer Jezus niet nedergedaald. In de diepte van het graf, in de diepte van de dood. En tot welk een hoogte heeft God hem niet verhoogd. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt, staat er. Zo ver heeft God Christus verhoogd, zodat er geen macht is, geen kracht is, waar in de schepping ook, die hoger is dan Jezus Christus. Hij is gesteld boven alle dingen. Filippenzen 2 zegt, God heeft hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven die boven alle naam is. Hij is de Allerhoogste. Niemand is hoger dan hij, maar ook niemand is dieper nedergedaald dan de Zoon des Mensen. Toen hij daar leed en stierf aan het kruis en hij zijn ziel uitstortte in de diepte van het dodenrijk. Maar God heeft hem dus uitermate verhoogd. Mensen mogen zich beroemen op de enorme afstanden die ze kunnen afleggen. Ik heb vandaag ook een enorme afstand afgelegd vanmorgen. Ik kwam uit Leiden en ben helemaal gereden naar Rode. Ja. Ik zag gisteravond op de televisie dat er ook een enorme afstand weer wordt afgelegd, want er gaat straks weer gaat een raket de lucht in, hè, met zelfs een senator die heel oud is, in de 70, hè, en die, hè? Hij zit al in de lucht, ja, dat is waar ook, ja, hij zit al in de lucht. Enorme afstanden worden afgelegd, hè, in onze dagen. En de wereld staat perplex van de ruimtevaart, hè, waar de mens al is geweest. Ik bedenk als ik me aan mijn eigen oma, die heb ik vroeger als kind gekend. Die is 9 jaar was toen stierf ze. Maar als ik aan haar als kind gezegd zou hebben, oma, in mijn tijd staat er een mens met zijn beide voeten op de maan, had ze gezegd, je bent hartstikke gek jongen, dat zal nooit gebeuren. Nou, maar het is gebeurd in onze dagen. Enorme afstanden worden afgelegd. En wat een energie is daar niet voor nodig om zo'n raket, hè, de lucht in te laten gaan. Als je zo'n lancering ook ziet, wat een enorm gebeuren dat is, wat een kracht daarvoor nodig is om naar die maan te reizen of überhaupt de aarde te verlaten. En heel de wereld, weet ik nog wel, was aan het televisietoestel gekluisterd toen daar de eerste maanlanding plaatsvond en Neil Armstrong daar zijn voeten zette op de maan. Maar ik ken een man en zijn naam is Jezus Christus, die vanuit de diepte diepste door God is opgewekt en geplaatst is tot in de hoogste hemelen. De wereld staat perplex misschien van een nieuw Armstrong, maar wij staan perplex van de Heer Jezus Christus, waarin zo'n verschrikkelijke kracht door God is gevrocht, door hem uit de diepste diepte van de dood op te wekken en hem te zetten aan de rechterhand van hem in de hoogste hemelen, de bovenhemelse, de hemelse gewesten. De wereld ziet dat niet en kent hem niet, maar wat een openbaring en een demonstratie van goddelijke kracht. Hij is alles gepasseerd. Hij is de hemelen doorgegaan. Alles moest voor hem wijken. Hij heeft zijn vijanden openlijk tentoongespreid. En hij is uitermate verhoogd. Wat een kracht. Maar die kracht, die werkt ook aan u en ook aan mij. Die kracht staat ons door genade ter beschikking. En Paulus vermeldt ons hier dat we zullen weten hoe overweldigend groot die kracht is aan ons, naar de werking van de sterkte zijner macht, die in Christus gewerkt heeft. Wij leven in de eeuw van de kracht. De mens heeft in onze eeuw de kracht van de natuur ontrafeld en ook de krachten van de natuur ontworsteld. De mens weet steeds meer en de geweldige krachten van het atoom zijn de mens duidelijk geworden. Hoe groot is niet atoomenergie of een atoombom? En wat een schade kan dat niet teweeg brengen? Wat een kracht komt daar niet bij openbaar? Broers en zusters, we kunnen met elkaar naar een atoomcentrale afreizen, nog vandaag. En we kunnen een lijk meenemen, een overledene. Maar kan die atoomcentrale met al zijn kracht, kan hij leven schenken aan een dode? Nou, dat is onmogelijk. Atoomkracht valt in het niet bij de kracht van de Heilige Geest die hij wrochte in Christus door de Heere Jezus op te wekken en hem te zetten aan Gods rechterhand. En diezelfde immense kracht, die zelfs de dood overwint, is in staat een mens te verhogen en te brengen tot in de hoogste hemelen. En die kracht staat u en mij ter beschikking. Realiseren we ons dat, moeders en zusters? De Heere wil dat we ons dat realiseren. Vele gelovigen komen nooit daartoe, omdat ze de Heer Jezus alleen maar kennen aan het kruis. En ze staan elke zondag, in elke samenkomst, opnieuw weer stil bij het evangelie van het kruis. En het evangelie van het kruis is een heerlijk evangelie. Het is het evangelie waar ik als jonge jongen de Heer Jezus door heb leren kennen. En waar ook een ieder daar begint te weg. En het is ook goed altijd weer stil te staan bij het evangelie van het kruis. Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar er is meer. Het is omvattender dan alleen dat. En het is triest als mensen jarenlang op de weg zijn en ze verkneukelen zich nog alleen maar bij een evangelie. Wat gaat elke zondag over het kruis, wat elke zondag weer is een evangelieprediking. En ja, men komt niet verder. En als men verder kan komen, ja, dat men dan zelfs de stekels opzet en zegt van ja, maar van die prediking wil ik niks weten. Nou, dat is dan geestelijke luiheid. Dat is dan willen blijven bij de melkvoeding. En eigenlijk ageren tegen dat vaste voedsel. Dan ben je een geestelijk papkindje geworden in de praktijk. In plaats van dat je geestelijk normaal wil groeien tot die geestelijke wasdom. Anderen kennen de Heere Jezus niet alleen van het kruis, maar gelukkig ook in de opstanding. Maar hoeveel weten er nou, broeders en zusters, van de prediking, dat de Heer Jezus niet alleen aan het kruis is gegaan, maar ook is opgestaan, maar bovenal dat Christus ook is verhoogd aan de rechterhand des Vaders. En dat daar ook allemaal zegeningen aan verbonden zijn. Het zijn eigenlijk drie soorten evangelie-predikingen die steeds over de Heer Jezus gaan, maar steeds verder over de Heer Jezus en steeds dieper in de Heer Jezus grijpen. Eerst hebben we het kruis. En de zegeningen van het kruis voor de gelovigen. Daarna heb je de prediking over zijn opstanding. En de zegenrijke gevolgen voor de gelovigen. En dan kom je bij Paulus hier in de Efezebrief uit. Waar hij spreekt over Christus' verhoging. Christus' verheerlijking. Aan de rechterhand des Vaders. Zijn hemelvaart. En de zegenrijke gevolgen voor de gelovigen. De meesten zijn met dat laatste onbekend. Je moet maar eens opletten als je geestelijke bladen leest of geestelijke boeken leest. Dan lees je heel snel over onderwerpen als Jezus kruis, Christus opstanding, zijn wederkomst. Maar wat wordt altijd overgeslagen? Zijn hemelvaart. Daar lees je vaak niet veel over. Over zijn verhoging, over zijn verheerlijking. Wordt heel vaak wordt het onderwerp niet aangeroerd. Maar het is juist Christus verhoging, Christus verheerlijking, waar eigenlijk hier Paulus' prediking in de Efezebrief voor een groot gedeelte op is gestoeld. En wat dat allemaal betekent voor u en voor mij. In het algemeen wordt deze prediking nogal verwaarloosd. Dat die hemelvaart van Christus belangrijk was, uiterst belangrijk, en dat Christus dat ook vond, blijkt wel. Wat was de eerste boodschap na zijn opstanding van de Heer Jezus? Wat was zijn eerste boodschap na zijn opstanding? Hij zei, ga naar mijn broeders en zeggen, ik vaar op naar mijn vader. Dat zegt hij. De hemelvaart van Christus heeft ook het einddoel van het plan der eeuwen op het oog. Efeze 4, zoek maar op, Efeze 4 vers 10. Daar lees je over die hemelvaart. En dan lees je ook over dat einddoel, Efeze 4 vers 10. Hij die nedergedaald is, hij is het ook, die is opgevaren ver boven alle hemelen. Waarom? Om alles tot volheid te brengen. Dat is het einddoel. Dat is het einddoel van heel Gods plan der eeuwen. Daarom was ook die hemelvaart, dat opvaren, zo ongelooflijk belangrijk. Niet alleen dat hij gekruisigd werd en zijn bloed gaf tot verzoening van de zonde, maar ook dat hij opstond en onvergankelijk leven aan het licht bracht, maar bovenal dat hij ook opgevaren is, ver boven alle hemelen. Waarom? Om alles tot volheid te brengen. Dat is het einddoel van Gods verlossing, de volheid. En als we daarover spreken, over die wonderbaarlijke, machtige kracht aan ons die geloven, laten we ons dan realiseren dat die kracht niet alleen verbonden is met dus de opstanding, maar ook met de hemelvaart. Paulus laat heel duidelijk zien hier in Efeze 1 dat hij in Christus heeft gewerkt. Laten we maar lezen, Efeze 1, vers 20. Die kracht, hè, die heeft hij gevrocht in Christus door hem uit de doden op te wekken, dat is 1. Christus is opgewekt, maar ten tweede heeft die kracht nog meer gedaan en hem heeft hem ook gezet, want er staat, en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten boven, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En wat geschiedde er toen, toen die kracht zo aan de Heere Jezus heeft gewerkt? Nou, vers 22 zegt, en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente, zijn erfenis, die zijn lichaam is, vervuld met hem die alles in allen volmaakt. Hij brengt alles tot volheid. Dat is het doel, Efeze 4 vers 10. En wij worden vervuld met hem, hij maakt woning in ons, die alles in allen volmaakt. Wij worden volmaakt, wij worden volwassen, wij worden als het ware rijp gemaakt om die prediking van het vaste voedsel van Paulus te bevatten en ook zo'n wandel te openbaren in de praktijk van de nieuwe mens. Christus wil zo graag dat waar hij is, wij ook zijn. Ja. Alles is onder Christus' voeten gesteld. Alle dingen zijn aan zijn voeten onderworpen. Christus zei het ook, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat betreft alles. Hij is Heere, de verhoogde Heer. En u moet eens goed opletten wat Paulus ons dus hier zegt. En de Vader heeft hem, dus Christus, in die verheerlijkte positie als hoofd boven al wat is. Boven al die krachten, die machten, die heerschappijen, noem maar op. Is die gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is. De verhoogde en verheerlijkte Heer is ons gegeven als hoofd. Als hoofd van de gemeente. En zijn positie is onze positie daarom geworden. Door genade. En die kracht heeft zo aan u en mij gewerkt dat wij, verbonden aan dat hoofd, diezelfde positie daar bezitten, daar aan Gods rechterhand. Wij mogen het samenlichaam zijn. Wij mogen samen met de Heer Jezus daar zitten aan Gods rechterhand. Kan je een hoofd scheiden van een lichaam? Dat is onmogelijk. Als je dat doet, wat gebeurt er dan? Ja, dan ben je overleden. Dan houdt het helemaal op. Ja. Dus kan je het hoofd, Christus, van zijn gemeente, kan je dat scheiden? Nee, dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Nog een vraag. Lijkt mijn hoofd op mijn lichaam? Nee, hè? Nee. Dat hoofd en mijn lichaam hebben niet veel gemeen. Uiterlijk lijken ze niet op elkaar. Maar wat hebben ze gemeen met elkaar? Zal ze elkaar nodig hebben, ja? En ook, dat wil ik eigenlijk zeggen, dat hetzelfde leven wat in het hoofd is, dat is ook in het lichaam. Het leven van het hoofd is hetzelfde leven als het leven van het lichaam. En het leven van de gemeente en het leven van u en mij, dat opgestane leven, het onvergankelijke leven, wat Christus aan het hoofd, aan het licht heeft gebracht. Datzelfde leven van Christus is ook ons leven. En diezelfde kracht die hij heeft ondergaan toen hij uit de dood werd opgewekt en hij gezet werd aan Gods rechterhand, diezelfde kracht, datzelfde leven, dat werkt ook in ons. Dat is leven, dat is opstandingsleven. Dat is hemelvaartsleven. Dat is hemelsleven. Dat is geen krachteloos leven. Dat is geen moedeloos leven. Maar dat is een leven waar de dood verleden tijd is. Dat is leven in heerlijkheid. Dat is een leven van het volkomen kennen van Christus. Dat Christus woning ook in je maakt. En dat je samen met hem wandelt. Dat is een geweldige rijkdom. Dat is ook een geweldige positie. Want die kracht die God demonstreerde in de verhoging en de verheerlijking van Christus, die heeft ook gewerkt aan u en aan mij. Kan ik dat voelen? Nee, dat kan ik niet voelen. Dat kan ik alleen maar weten. Opdat gij zoudt weten, zegt Paulus. En bidt Paulus. Niet opdat gij zoudt voelen, nee, opdat gij zoudt weten. Je moet het gewoon weten. Je moet het gewoon aanvaarden. Door het geloof aanvaarden. Christus maakt alleen maar door het geloof woning in je hart. Niet door je gevoel maakt die woning in je hart. Nee, door het geloof. En je moet geloven wat God over je zegt dat het waar is. Je moet niet geloven wat je zelf denkt. Of wat een ander over je denkt. Je moet geloven wat God zegt. Dat is geloof. Wat is geloof? Aannemen de dingen die God zegt. He? Dat is geloof. Ja. Maar als je dat dan gelooft, als je dat dan aanvaardt, ja, dan ga je ook beleven dat het niet alleen een kracht is die aan de zijde van de Heer Jezus is geschied, maar dat het ook een kracht is die is geschied aan de kant van ons, aan u en aan mij. Daarom gaat Paulus in Efeze 2 verder. En dat loopt eigenlijk in één zin door. Ja, ik vind het heel triest dat MBG Efeze 2 vers 1 vertaalt met ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonden. Ja, het lijkt net ook omdat ze hier ook met een nieuw hoofdstuk beginnen, dat je denkt, hé, ik raak het hele verband kwijt. Het gaat hier in Paulus' gebed, gaat het over die kracht, die is gevrocht in Christus, de kracht van de Heilige Geest, die hem uit de dood heeft opgewekt en die hem heeft gezet aan Gods rechterhand in de hemelse gewesten. En opeens ben ik de draad kwijt, opeens gaat het over mij en staat er ook u, hoewel gij dood waart. Weet u wat de Statenvertaling heeft? Dat sluit wel aan. En die vertalen meestal een beetje wat er staat. Er staat en u heeft hij medelevend gemaakt daar gij dood waart. Ja, dat is wel duidelijk. En u heeft hij mede levend gemaakt. Niet alleen Christus is levend gemaakt. En heeft die kracht van de Heilige Geest, terwijl hij daar in de dood lag, opeens ervaren. Nee, ook wij. En u heeft hij mede levend gemaakt daar gij dood was. Nee. Het tweede hoofdstuk sluit natuurlijk helemaal aan op het eerste hoofdstuk, dat is vanzelfsprekend. Alleen in de Statenvertaling komt het dus duidelijk naar voren door dat woordje en. En is een voegwoord. En ik ben geen Nederlandicus, maar ik weet wel dat en als voegwoord de dingen met elkaar verbindt. Het staat ook in een logisch gevolg van het voorafgaande. Ja, die hoofdstukindelingen in de Bijbel zijn soms dan mooi, dan kunnen we makkelijk dingen zoeken. Maar soms is het ook een ramp, omdat het, ja, dat we daardoor soms de draad in de Bijbel kwijtraken. Maar er staat dus echt wel en u heeft hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart. Wat zijn wij dus? Wat zijn dus christenen? Wij zijn levend gemaakte mensen. We waren eens dood door de zonde, maar we zijn met Christus levend gemaakt, staat in vers 1 van hoofdstuk 2. En u heeft hij mede levend gemaakt. En dan krijg je wel een hele grote tussenzin en die slaan we nu over. Dan gaan we de volgende keer wel weer stilstaan in Efeze 2. Want dan krijg je vers 2, vers 3 en vers 4. Daar gaat allemaal in wie wij vroeger allemaal waren. Hoe dood wij allemaal niet waren en wat er dan allemaal aan vast zat aan dat zijn in die dood. Maar dan krijg je hoofdstuk 2 vers 5 en dan gaat hij verder. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, heeft hij ons mede levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Die kracht, die overweldigende grote kracht die in Christus heeft gevrocht, heeft ook gevrocht in u en in mij. Want wij zijn medelevend gemaakt. Christus is levend gemaakt, maar ook wij zijn medelevend gemaakt. Christus is opgewekt nadat hij levend gemaakt was, want je moet eerst levend worden, hè? Als je dood bent. Eerst moet er leven in je komen en dan word je opgewekt. Dat is bij ons ook gebeurd. Toen we tot geloof kwamen, toen kwam er leven in ons. Maar daarna moet je ook gewekt worden, daarna moet je ook opstaan. En Christus is ook opgewekt en wij zijn met hem opgewekt. En Christus is daar gezet aan de rechterhand van God. En wij zijn daar in Christus gezet aan de rechterhand van God. In de hemelse gewesten. Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. We zijn geen burgers meer van het Rijk der Nederlanden. Ja, dat zijn we hier op aarde misschien nog wel. Maar we hebben ook het burgerschap in de hemelen. En dat houdt in een hemels leven. Dat houdt in een opstandingsleven. Dat houdt in een leven samen met de Heiland dat hij woning in je maakt. En dat je voortgaat in je leven krachtig in de Heer. En omdat je hier op aarde bent, op vijandelijk gebied bent, heb je geestelijke strijd. Om de waarheid, om Christus, want Christus wordt aangevallen. Door wie? Die niet door mensen hoor, maar de geestelijke boosheden. Die alles wat een aanzien van Christus geopenbaard is, proberen aan te vallen. Die krijgt te maken met leringen der demonen. Met valse leer. Die altijd wat willen afknabbelen van Christus. Of het nou is Jezus Christus en die gekruisigd, die prediking. Of van Jezus Christus en die opgestaan. Of het nou is van Jezus Christus en die verheerlijkte. Altijd wordt getracht aan het evangelie van Gods woord af te knabbelen. Satan zegt altijd, heeft God niet gezegd? En dan gaan ze de Bijbel citeren. Ja, dat is de duivel altijd. De Bijbel aanhalen en dingen die gezegd worden in Gods woord, daar een vraagteken achter plaatsen. Ja. Zo werkt altijd die geestelijke boosheden in de lucht. En als je ook met een ander praat, zou ik zeggen, wees dan altijd op verdacht dat hij vaak behept is met leringen die hij zelf nooit verzonnen heeft. Die heeft hij ook maar gehoord. Die komen vaak uit de koker van de duivel. Goed, maar het heerlijke feit is er dat die kracht die in Christus werkte ook in ons werkt. En dat we moeten weten hoe krachtig die kracht is. Hoe overweldigend groot die kracht is. Want we delen nu zijn positie. En dat geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Dat geeft een waardig wandelen. Dat hij niet meer zo, u moet waardig wandelen. Nee, als je beseft dat je daar zit aan de rechterhand des Heren. En dat Christus hoofd is. En dat wij zijn lichaam zijn. Dan bent u ook hoofd. Dan bent u ook Heer. Samen met Christus, dan deel je daarin. En een Heer die wandelt waardig. En er wordt ook van ons verwacht dat we overeenkomstig onze roeping aan de rechterhand van God ook waardig wandelen. We hebben het verleden jaar over gehad. Weet u nog wel? Over dat waardig wandelen. Efeze 4 vers 1. Ja, dat is een wonder. Ik kan het ook niet helpen. Dat is een drievoudig wonder wat aan ons heeft plaatsgehad. Dat we levend gemaakt zijn met Christus. Dat we opgewekt zijn met Christus. En dat we gezet zijn met Christus. Ver boven alle hemelen. En dat het allemaal is geschied in Christus. Toen Christus stierf. Waar was ik toen voor God? In Gods ogen zien. Waar was ik toen? Toen was ik ook in de dood. Ja. En toen hij begraven werd, waar was ik toen? Toen werd ik ook mede begraven met hem in het graf. Ook mede in die dood. En toen hij opgewekt werd, en toen hij levend gemaakt en opgewekt werd, toen werd ik ook mede levend gemaakt en mede opgewekt. En toen hij ten hemel voer, toen voer ik eigenlijk ook ten hemel. En dat is geweldig. Wat is nou nog niet gebeurd, broeders en zusters? Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem begraven. Ik ben met hem mede levend gemaakt. Ik ben met hem mede opgewekt. En ik ben met hem mede gezet. Wat is er nou niet? Christus heeft iets ondergaan wat wij niet hebben ondergegaan. Opgestaan, precies. Er staat nergens, ik hoor vaak mensen in predikingen dat ook wel eens zeggen. Dan zeggen ze, we zijn met Christus begraven en we zijn met Christus opgestaan en we zijn met hem gezet. Nee, we zijn niet met hem opgestaan. Paulus neemt dat woord over mede opgestaan nooit in de mond. Waarom? Wat is er nodig voor opstaan? Dat je ook letterlijk opstaat, hè, in een verheerlijkt lichaam. En dat moet nog aan ons geschieden. Dat is nog toekomst, dat is juist de hoop die roeping wekt. Ik ben geroepen. Aan de rechterhand des vaders. Ik ben een burger van een rijk in de hemelen. En die roeping, daar zit een hoop aan vast. En Paulus bidt hiervoor dat ik dat mag gaan zien. Dat ik dat mag door een geest van wijsheid mag leren kennen. Dat ik aan het eind van mijn leven ook daadwerkelijk ook nog eens mede zal opstaan. En ook letterlijk, niet alleen in geestelijke zin, maar ook letterlijk daar aan Gods rechterhand wandel. Maar ik hoef niet te denken van, ach, ik moet maar wachten en op die tijd, op die heerlijke tijd. Die heerlijke tijd is nu al. En dat wil Paulus al laten zien. Dat is een prediking. Dan kunnen we wandelen in de nieuwe mens. Gij geheel anders. Beseffen wij hoe overweldigend groot die kracht is? Hebben we daar ooit wel eens bij stilgestaan? Bij die positie dat we burgers zijn van een rijk in de hemelen, dat we samen gebonden zijn met de Heer, dat we nu al reeds in heerlijkheid zijn, en dat iedere dag met Jezus heerlijker is dan de dag daarvoor, dat zegt hem niet, dat is ook zo. Dat was daar wandelen, daarboven, en dat we mogen bedenken de dingen die boven zijn. We zijn één van leven met hem. We zijn onlosmakelijk aan hem verbonden. We zijn onafscheidelijk, het is niet te scheiden. Als je Christus van ons zou scheiden van de zon, dan is de dood het gevolg. En er is geen geloofsgroep in de Bijbel waar deze dingen van worden gezegd. Deze verborgen dingen die Paulus alleen maar onder de volmaakten kon spreken. Alleen onder de volwassenen kon spreken. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgeklommen. Al wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dat is dit. Dit geweldige feit. Die geweldige positie. En het leven dan daaruit. Beseffen we dat we door de kracht van de Heilige Geest deel uitmaken van de nieuwe mens. Dat we leden van het samenlichaam zijn. Dat we weten, dat beseffen, dat verandert je leven. Want het is een leven in een hemels perspectief. Dan ga je de dingen die op je afkomen in je leven anders zien. Die ga je dan niet meer beoordelen van beneden, maar die ga je beoordelen van boven. En dan zien de dingen er heel anders uit van boven. Ja, dat heeft u al als u in een vliegtuig zit en u gaat op vakantie, hè, en je kijkt naar beneden. Maar dat is in het gewone leven ook, want als ik uit een vliegtuig kijk naar beneden, weet u ook, hè, dan ziet alles geweldig klein. Ja, ik weet nog dat ik hier voor het eerst op een hele hoge toren in mijn leven stond. Dat was in de stad Groningen. Daar kwam ik bij mijn oom op bezoek. Die woonde daar. En die ging naar de Martientoren. En we stonden daarop. En we keken naar beneden. En dat waren allemaal, ik zal niet goed uitspreken hoor. En dat waren allemaal hele kleine poppetjes. Die mensen, kleine autootjes. Maar het was wel zo dat eigenlijk illustreert hoe als je van boven de dingen beoordeelt in het hemelse licht, dat ze er vaak heel anders uitzien. Als mensen je dan wat aandoen, dat je dan toch vertrouwt op de Heer. Dat je het kan overlaten aan de Heer. Dat je het ook niet de mensen zelf kwalijk neemt. Omdat het vaak een geestelijke strijd is. En dat je niet een strijd hebt tegen vlees en bloed, maar tegen die geestelijke boosheden. En dan mag je daar staan, krachtig in de Heer. En dan geeft de Heer zijn genade. En dan is het ook zo dat zijn genade ons genoeg is. Dat is wat Paulus bedoelt ook met teksten als hij daar zegt. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding. Ja, dat bedoelt hij wat het is om te wandelen in de nieuwe mens. Dan ga je ook onderzoeken in je leven wat die nieuwe mens is. En hoe groot die kracht van die opstanding is die in je gevrocht heeft, doordat je daar zit aan Gods rechterhand. Dan ga je die zegeningen aan Gods rechterhand tellen, dan ga je daaruit leven. Broeders en zusters, dat moeten we ons meer realiseren. Dat doen we niet elke dag en als dom. We moeten realiseren dat wat God over ons zegt, dat het waar is. God ziet ons zo. En waar halen we nou het recht vandaan om te zeggen dat accepteer ik niet, heren. Ik zie mezelf anders. Ik ben maar een groot zondaar en ik ben dit en ik ben dat en ik ben zus en ik ben zo. Dat is ongeloof openbaar. Nee, we moeten geloven dat wat God over ons zegt, dat waar is. Al dat oude ligt achter in het graf, in Christus. We zijn met hem gekruisigd. Die zonden liggen achter ons. Die zijn met ons begraven. En die staan niet meer op uit het graf. En we dienen dat ook, dat oude leven als dood te houden en ons uit te strekken naar dat nieuwe leven. Naar dat onvergankelijke leven. En dan ga je beseffen dat je één lichaam met Christus bent. Letterlijk één lichaam met hem. Dat je samengebonden met hem bent. Dat zijn leven jouw leven is. Dat hetzelfde leven wat zo door zijn aderen vloeit, dat het door jouw aderen vloeit. En dat is dan word je krachtig in de Heer. Niet krachtig in jezelf, maar krachtig in de Heer. Dan word je ook verhoogd. Dan ga je hemels leven. Midden in de lende misschien wel. Maar toch verhoogd leven. Leven onder een geopende hemel. Ik hoop, broers en zusters, dat de uitkomst vandaag dat mag zijn dat we denken van, hé, dat moet me realiseren. Dat moet me voorhouden. Ik ben een nieuw mens. Dat hoef ik niet te voelen. Dat hoef ik niet zintuigelijk waar te nemen. Maar dat mag ik door het geloof aanvaarden. De Bijbel zegt niet voor niks over de rechtvaardige. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En het geloof is een bewijs der zaken die men niet ziet. Je ziet het niet. Je hebt er geloof voor nodig. Maar een rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als ik op mijzelf vaak zie, en zal u in je eigen leven ook zien, als je op jezelf ziet en op omstandigheden ziet, dan zeg ik vaak wel eens, wie ben ik eigenlijk, heren? En wat een ellende is het. En wat een tranendal is het soms. En wat een lagen worden me gelegd. En wat wordt me soms aangedaan door mensen vlak in je nabijheid. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar dan is het een gaan, vergeet dat nooit, en gaan van de weg, juist de weg des geloofs. Dan wordt ons geloof beproefd. Ja. Dan checkt de Heer of we deze dingen die we hier dan misschien leerstellig toegeschoven krijgen, of we door het geloof wij dat een deel hebben gemaakt van ons hart. En of dat daadwerkelijk in ons leeft. Daarom laat de Heer dat in ons leven toe. En wat brengt het dan voort uiteindelijk? Uiteindelijk brengt het een vrucht voort. Een vrucht voort. In Hebreeën staat, Hebreeën 12. Maar eerst wordt gesproken in vers 1. Hebreeën 12. Maar in Hebreeën 11, daar heb ik die tekst aangehaald. Hebreeën 11 vers 1. Stans. Dat laatste is het juiste. De Statenvertaling heeft het bij het rechte end. Er staat verstand ook in de grondtekst. Maar ik hoop dat ik, deze vraag is ook tussen de middag al binnengekomen, dat de tweede prediking al een antwoord heeft gegeven op deze vraag. Het is dus niet alleen verstand in de Bijbel. Kennis des Heren, als de Bijbel het heeft over kennis des Heren, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis des Heren heeft, is het niet zozeer alleen maar een verstandelijke kennis des Heren. Het is de Heer kennen, de Heer met de Heer omgaan. Je kan niet de Heer kennen en niet met hem omgaan. Dat is in Bijbelse zin onmogelijk. Dus het is, en daarom heeft de NBG-vertaling vertaald, verlicht de ogen uw harten. He, omdat je hart erbij betrokken is. Het is niet alleen maar een leerstellig kennen van de Heer. Nee, het is een waarachtig kennen. Zoals twee geliefden elkaar leren kennen. Zo word je ook geleid in het kennen van de Heer. Dus ja, het is verlicht de ogen uw verstand. Het is wel zo dat de volgorde is, niet eerst ons gevoel, dat dat op de voorgrond staat. Nee, het is het verstand. Je moet het eerst weten, zodat gij weet. Het is ook een kwestie van weten. En predikers hebben ook de opdracht, heb ik gezegd, als op de kansel staan, om te zorgen dat mensen het in ieder geval weten. Het ligt er aan hun om het te geloven. Volgende vraag. Omdat we burgers zijn van het Rijk der Hemelen, hoe moeten wij dan reageren op orgaandonatie? Nou, het eerste even. Omdat we burgers zijn van het Koninkrijk der Hemelen, wij zijn geen burgers van het Koninkrijk der Hemelen. Het Koninkrijk der Hemelen is het duizendjarige vrederijk. Daar zijn wij geen burgers van. Nee, we zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ja, dat is wat anders. Dat is Filippenzen 3, hè? Een koop van een burgers van een koninkrijk in de hemelen. Maar dan nogthans, blijft de vraag staan, hoe moeten wij dan reageren op orgaandonatie? Ja, dat is niet zozeer een Bijbelse vraag, maar meer een ethische vraag, waar iedereen in zijn eigen omstandigheid antwoord op kan geven. Voor de een is het aanvaardbaar, voor de ander niet. Voor mijzelf zeg ik, wat is volgens de Bijbel het lichaam? Het lichaam is gebouwd uit stof. En bij de dood keert het ook tot stof weer weder. En ja, als je overlijdt en je bent nog jong, en organen, of dat nou nieren zijn enzovoort, die gebruikt kunnen worden bij iemand die een nier nodig heeft, anders sterft die, dan zeg ik ja, dan geef je een stukje stof, iets stoffelijks aan hem. Dat heeft niks met de geest te maken, of niks met de geest van God te maken. En in bijbelse zin zie ik dus geen enkele verhindering om te zeggen van dat niet mag of niet kan, of dat de Bijbel dat verbiedt. Maar het is wel een ethische vraag, en voor ieder ligt die vraag, de beantwoording van die vraag, ja, weer anders, denk ik. Zo voldoende beantwoord. Dan de vraag uit Efeze 1, vers 3. De vraag is, wij zijn dus gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Ja, dat klopt. Toch bidt Paulus voor, in Efeze 1, vers 17, voor een geest van wijsheid, een geest van openbaring en verlichte ogen des verstands. Zijn dit dan geen geestelijke zegeningen? Of ontvangen wij die pas na gebed? Of is het meer dat we ze dus wel ontvangen hebben, maar dat we na gebed ze pas werkelijk beseffen? Nou, ik geloof persoonlijk dat die geest van wijsheid en die geest van openbaring en die verlichte ogen des verstands, des harten, ja, dat geen geestelijke zegeningen in die zin zijn dat het ons vertelt in welke positie we zijn in Christus. En wat er allemaal voor gevolgen, zegenrijke gevolgen aan die positie in Christus in de hemelse gewesten vastzitten. Maar we hebben wel die geest van wijsheid nodig, die geest van openbaring nodig en die verlichte ogen om dat te kunnen beseffen. Om dat te kunnen vatten. Ik geloof alle geestelijke zegening, die heeft ieder kind van God. We eindigen toch hier in Efeze 1 vers 13 met, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte. Enzovoort. Dat is gebeurd bij een ieder. Of die nou al die zegeningen kent in Christus of niet. iedereen, toen dat hij gelovig geworden is, toen hij het woord der waarheid, het evangelie van zijn behoudenis heeft gehoord en daarin het geloof op is ingegaan, ja, die heeft deel aan al die zegeningen. Maar hij is vaak nog een geestelijk kind, waardoor hij het niet beseft. En wat wil de Vader aan hem geven? Nou, die verlichte ogen, die geest van openbaring, die geest van wijsheid, op, want dan pas, als God dat pas aan hem geeft, ja, dan pas kan hij die zegeningen gaan beseffen en gaan bevatten. En wat is dan daarvoor nodig? Ja, dat je door de Heer laat leiden, dat je groeit. Als je groeit, dan ontvang je die verlichte ogen. Dan krijg je die geest van openbaring. Dan word je ook geestelijk wijs. Dan ben je er ook rijp voor. Dan ben je volwassen ook daarvoor.
Is het dan een onderdeel van de Heilige Geest? Moet je er dan weer speciaal aan bidden?
Nou, Paulus biedt hiervoor de Efeziërs en eigenlijk ook voor ons, dat de Vader de Heerlijkheid ons dat zal geven. Het is ook genade. En ja, ik denk dat God altijd met ons de weg probeert te gaan, ons zoveel kracht te geven als hij kan. Maar op een gegeven moment, als wij in een houding staan dat we dat niet willen en verzetten. En laat me eerlijk wezen, ik kom in mijn leven ook mensen tegen die dit soort prediking van Paulus absoluut niet willen. Ja, dan houdt het ergens op, dan moet ik ook stoppen. Omdat de Heer stopt. Omdat die mensen zeggen, nee. Ja, dan houdt het op. Die verlichte ogen des harten, die hebben ze dan blijkbaar niet. Ze hebben er wel deel aan. Dat hangt er gelukkig niet aan vast. Maar ze profiteren er niet van. En ze komen er niet toe om te gaan leven uit die nieuwe mens. Enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Het is wel een geest met een grote geest.
Ja, dat is een geest met een grote geest. Ja. Ja. Gods geest die leidt ons daar verder in. Ja. Het is dat je leert kennen hoe groot die kracht is. Ja, dat is allemaal die kracht van de Heilige Geest.
Ja. Dus eigenlijk dat je het meer gaat beseffen.
Dat je het gaat beseffen, dat je eruit gaat leven door het geloof. Dat het een onderdeel van je wordt. Dat niet blijft staan hier in Efeze 1, in je Bijbeltje. Maar dat het geschreven wordt op je hart. Dat is een heel verschil. Een heel groot verschil. Of je het beleefd hebt en doorleefd hebt. Dat je het geloof het aanvaardt en dat je eruit leven gaat. Dat is een enorm verschil. Of het theorie is of praktijk. Pas op hoor, hiermee. Wij maken zelf, ook al weten we die dingen misschien net zo goed. Het gaat niet om het alleen om het weten. Daar begint het wel mee, maar daarna om het ook doen. Niet alleen weten, ook doen. Ook jezelf zien, zoals God je ziet. Daar is geloof voor nodig. Ja? Beantwoord deze vraag. Nog een paar vraagjes staat er. Nou inderdaad, nog een paar vraagjes. Als we aannemen dat er een herinrichting, een herschepping van de aarde en de hemel is geweest, wat doen we dan met Exodus 20 vers 11? Nou ja, dan moet ik het opzoeken. Exodus 20 vers 11. Laten we maar lezen wat er staat. Exodus 20. Vers 11. Midden. Gedeelte uit de 10 geboden. Exodus 20 vers 11. En de vraag is dus, als we aannemen dat er een herschepping, een herinrichting van de aarde en de hemel is geweest, wat doen we dan met Exodus 20 vers 11? Nou lees ik hem voor, iets anders wat er staat. Dan moet u eens opmerken wat ik verander. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatsdag en heiligde die. Ja, ik lees geschapen, hè. En dat lezen vaak veel mensen, vaak in zulke teksten, want het is niet de enige tekst. In Exodus, ook in de psalmen zijn er talloze teksten. Maar als je iets maakt, als je iets formeert, hè, in Genesis 1 wordt ook het woord formeren gebruikt. Als je iets formeert, iets maakt, dan maak je dat uit iets wat al reeds bestaat. Hè? En dat is eigenlijk in Genesis 1 steeds aan de hand. Je komt daar het woord scheppen ook in Genesis 1 wel tegen, maar dan heeft het betrekking op de mens onder andere. Ja. De mens. Ja, ik geloof dus dat er een herschepping is geweest, een herinrichting van de aarde en de hemelen. En met nadruk dat de hemel, die wij zien, verleden keer was gezien, dat die als een gordijn tussen de hemel der hemelen en de aarde is ingeschoven. En dat die straks ook als een boekrol weer zal worden weggerold. Goed. Vraag 2. Hoe kan het dat Satan niet weet van het geheimenis? Lettende op Efeze 3 vers 10. We zitten nog wel niet in Efeze 3 vers 10, maar vooruit. We gaan naar Efeze 3 vers 10. Efeze 3 vers 10. Efeze 3 vers 10. Opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden naar het eeuwige voornemen dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Hoe kan het dat Satan niet weet van het geheimenis? Lettende op deze tekst. Want nu, staat er op dat thans, nu, door middel van de gemeente, komt nu aan de overheden, machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods. Ja, in Efeze 3 hebben we te maken met hoeveel geheimenissen, met hoeveel verborgenheden, met één? Nee, met twee. We hebben te maken met het geheimenis van Christus en we hebben te maken met het geheimenis. Wat is nou het geheimenis van Christus? Nou, dat kende bijvoorbeeld Adam en Eva, kenden die al het geheimenis van Christus? Ja, die kenden ze. Want de Heere die beloofde aan Adam en Eva, had hij het opeens over het beloofde vrouwenzaad dat de kop van de slang zou vermorzelen. Precies. Dat is al een stukje openbaring over de Heere Jezus Christus die verborgen was. En zo zie je door heel het Oude Testament heen, en denk ook door het Nieuwe Testament heen, dat steeds meer over de Heere Jezus wordt geopenbaard. Dat is het geheimenis van Christus, die steeds meer in voortschrijdend wordt geopenbaard door de schrift heen. Kende Satan dat? Ja, Satan die kreeg hem al meteen te horen, want tegen wie werd eigenlijk de belofte van het vrouwenzaad gezegd? Werd dat gezegd tegen Adam en Eva? Nou nee, die stonden erbij. Het werd gezegd tegen wie? Tegen de slang. Het werd gezegd tegen de slang. Wist dus de slang af van het beloofde vrouwenzaad? Ja. Kende hij het geheimnis van Christus? Ja. Wist hij dat hij die lijn, die geslachtslijn van de beloofde vrouwenzaad moest proberen te onderbreken? Ja. Heeft hij dat geprobeerd? Ja, tientallen malen. Maar wat kende hij niet? Het geheimnis. En wat is nou het geheimnis? Wie kan me daar antwoord op geven? Ja, dat zijn wij. Dat is het lichaam. Dat is het lichaam. Dat is verborgen in Christus. En eigenlijk, moeders en zusters, is het dat door middel van de gemeente die veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, dat eeuwige voornemen van God. Wie gaat God daarvoor gebruiken? U en ik. En dat is het geheime wapen. Van wie? Van God. Van Jezus Christus. Waar Satan niet op rekent. Denk nou niet dat in de hemelse gewesten Satan en de overheden denken dat Christus het zal winnen. Absoluut niet. Maar God heeft geheime wapens. God heeft voor de aarde het geheime wapen. Hoe heet dat geheime wapen? Dat is het volk van Israël. Daar rekent niemand op. Ook op deze aarde niet. Israël staat bij de naties toch ergens onderaan. Een moeilijke natie had het probleem in het Midden-Oosten. Eigenlijk kan je ze beter missen dan kiespijn. Maar we hebben in de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, zijn er zoveel vergasters. We moeten toch nog een beetje vriendelijk tegen ze wezen. Zo zit het in elkaar. Maar we verlangen niet van hun dat zij van zichzelf denken dat zij een roeping hebben voor deze wereld. Maar het is Gods geheime wapen. En zo is het eigenlijk met die christenen ook. Dat is ook Gods geheime wapen. Opgeslagen in Christus aan Gods rechterhand. Maar Satan weet het niet, ja?
Het is niet zo dat de gemeente aan elkaar van die veelkleurige wijsheid te tonen in de hemel van degene die ons voor zijn.
Ja, dat is dat woordje thans, dat doet hij thans al. Dat doet hij thans al. Ik geloof dus inderdaad, zoals je ook zegt, dat degene die ons zijn voorgegaan en daar zijn, dat die al reeds aan die overheden, machten, krachten, heerschappijen openbaren in Gods schepping, in de hemelse gewesten, in Gods schepping. Van het heil van de verlossing. Ze kunnen al zien daaraan van hé, hey, Daar is wat aan de hand. Ze zijn ook begeerig om daarvan te weten.
Maar de duivel weet nu toch wel dat hij verloren is?
Ik geloof niet dat hij gelooft. Anders zou hij zijn pijp aan Maarten geven. Of,
als hij het geweten had, had hij het niet gedaan.
Ja, had hij de Heer. Maar hij kan de verstrekkendheid. Hè, we hebben gelezen in 1 Korinthe 2 staat dat, hè, wat u aanhaalt. Ja. Ja, als ze dat geweten hadden, maar wat in geen mensen, wat in geen oog heeft gezien en in geen mensenhart is opgeklommen, wat God bereid heeft voor zijn kinderen. Geloof Satan dat, heeft hij daar inzicht in? Nee. En hij lacht om die gemeente. Wat stellen wij nou voor? Hier op aarde. Nou, nou even eerlijk zijn. Kijk nou naar dat christendom met al zijn kerkjes en zijn kringetjes. Het is toch lachwekkend? Moet hij daar nou over in zak en nas zitten? Zo redeneert hij. Maar dat er een kracht in ons is, die groter is dan alle atoomkracht, noem maar op. Dat de Heilige Geest die kracht in ons heeft gewerkt, net zoals in Gods Zoon. Dat Gods Zoon voornemen zou hebben, met zulke voorstrekkende gevolgen. Hè? Maar dan maar Efeze 2 vers 7, want waarom is die geweldige kracht in ons gewerkt? Efeze 2 vers 5 dan maar. Hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus, door genade zijt gij behouden en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Waarom? Om duimen te gaan draaien? Nee, om in de komende aionen, de komende eeuwen, die van het vrederijk en die van de nieuwe schepping, de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen. En die genade komt aan het licht. Die liefde van God komt aan het licht. En ja, dat is iets waar Satan absoluut niet op rekent. Efeze 3 vers 5, ja, lees maar op. Nou, hij heeft het daar over zijn geheimenis, over zijn inzicht in het geheimenis van Christus. Vers 4, daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus, dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden. Hoe kende de apostelen der besnijdenis de Heere Jezus? Ze kenden hem, omdat ze hem zelf hadden gezien. Ze hadden 3 jaar met hem gewandeld en ze waren zijn getuigen. Ze konden ervan getuigen, want net als bij een ongeluk, bij de politie, je kan er alleen maar van getuigen als je erbij bent geweest. Ik kan er niet van getuigen, en u ook niet, maar die 12 apostelen der besnijdenis, wel, ze waren er alle 12 bij geweest. Met de eigen ogen hadden ze Christus gezien als Jezus, als Messias. Maar waar kwam Paulus mee al in de handelingentijd, met welke prediking? Die ging niet over Jezus, maar die ging over Christus. Aan hem werd dingen geopenbaard, al in de handelingentijd, te aangaande de Heer Jezus, die niet gingen over het koninkrijk, of over Jezus de Messias, maar die gingen over de nieuwe schepping. Die gingen eigenlijk over de prediking die verder lag in de tijd. Alreeds waar een Abraham door het geloof naar geblikt had. Die blikte helemaal niet naar een aards Jeruzalem in een vrederijk. Nee, die keek naar een hemels Jeruzalem, wat nederdalen zou op de nieuwe aarde. Op aarde, die keek naar een beter vaderland. Die keek helemaal niet naar aardse zegeningen, maar naar hemelse zegeningen. En daar vertelde Paulus al van. En dat was zijn inzicht. Daarna kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus. Al in de handelingentijd had hij, verder dan de apostelen der besnijdenis, een verder inzicht in het geheimenis van Christus. Maar nu, na de handelingen, gaat hij nog verder met Christus te vertellen over wie hij is. Ja, want hij gaat niet alleen vertellen meer over Jezus of over Christus, maar hij begint ook te vertellen over de Heere. Over de Heere Jezus Christus. En hij begint niet meer te vertellen over het koninkrijk of over de aion van de nieuwe schepping, maar hij begint te vertellen over de tijd dat God zal zijn alles en in allen. En die situatie, die is hier en nu in de gemeente van Christus bereikt. Want we hebben gelezen aan het einde van hoofdstuk 1, lees maar mee. Want wat is zit aan de Heere vast? Hij is Heer boven alles, hij is boven alles gesteld. Vers 22, en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld, hij is Heer. En hij en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem. Punt? Nee, geen punt. Die alles in allen volmaakt. God is alles en allen in de gemeente. Christus maakt woning in u, maar maakt ook woning in mij. Wij zijn één lichaam, samen met het hoofd. En eigenlijk wat Gods einddoel in de schepping is, is al reeds in de gemeente van Christus, in geestelijke zin, gewoon bereikt als een vaststaand feit. En daarom is het zo moeilijk, want wij leven onze tijd verre vooruit. Verre vooruit. We reiken over een 1000-jarige vrederijk heen, we reiken nog over een aion van een nieuwe schepping heen, en we zijn al eigenlijk in een situatie beland dat God alles en alles is. Dat is in de gemeente van Christus een feit. Dat is in het lichaam van Christus een feit. Zo is dat leven tussen het hoofd en het lichaam. Gaat dat ons bevattingsvermogen haast te boven? Ja, haast wel. Heb je daar verlichte ogen voor nodig? Ja. Een geest van wijsheid en openbaring? Ja. Anders besef je dat niet. Maar zover reikt het. Dus. Dat is de achtste dag, het nieuwe begin. Ja. Ja. Even kijken hoor. De derde vraag is, staan die drie vragen op één papiertje. Wat is het verschil tussen zonde en misdaad? In Romeinen 5, vers 12 tot en met 21, Statenvertaling, zie ik geen verschil. Nou, we gaan naar Romeinen 5. Je hebt wel niet allemaal de Statenvertaling, maar we gaan naar Romeinen 5. Oh jee. Romeinen 5, vers 12. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. Omdat allen gezondigd hebben. Dat is de zonde. Door één mens is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood. Staat daar door één mens is de zonde de wereld binnengekomen? Nee, de zonde. De zonde. Wat is de zonde? Wat is de zonde? Het derven van de heerlijkheid Gods. Adam en Eva stonden voor een keus. Welke keus? Ze konden kiezen uit twee bomen. Ik heb net al tegen iemand gezegd, was Adam en Eva daarom al volmaakt? Stonden ze in een volmaakte staat? Was God in Adam en Eva alles en in allen? Nee, helemaal niet. Als Adam nou gekozen had, hè, voor de boom des levens, was dan God alles en in allen geweest? Ja, dan was God alles en alles geweest als hij gekozen had voor de boom des levens. Maar hij koos niet voor de boom des levens. Hij koos niet voor Christus. Voor wie koos hij? Voor een boom van kennis. Van goed en kwaad, verleid door Satan. Ja. En zo kwam de mens in de staat terecht van de zonde. Hij derfde de heerlijkheid van God. Wij worden niet alleen teruggebracht in de staat van Adam, maar wij komen nog veel verder. Want Adam is nooit geweest dat God was alles en in allen, maar wij zijn wel God is alles en in allen, want Christus maakt woning in ons. Door het geloof. Waarom niet? Ja. En wij worden krachtig in de Here. En in de sterkte zijner macht gaan we voorwaarts. Ja. De zonde is dus het doel missen. De heerlijkheid van God missen. En dat is gekomen, Statenvertaling, door een misdaad. Welke misdaad? Dat wordt hier vertaald in NBG, niet door het woord misdaad, maar door het woord overtreding. Vers 18. Gelijk, derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Ja. Door één daad van overtreding. Het was een overtreding, een misdaad, een daad die mis was, zegt de Statenvertaling. Door één daad van overtreding. Ja. En die had tot gevolg de zonde. Dat is eigenlijk het onderdeel. Het onderscheid. De vraag is, wat is het verschil tussen zonde en misdaad? Nou, het zijn twee verschillende woorden allereerst. En als het geest van God twee verschillende woorden gebruikt, dan wordt er ook wat anders mee bedoeld. Zonde wil zeggen, dat is het gevolg van die ene daad van overtreding. Die misdaad die is gepleegd. Door één misdaad te plegen is die zonde in de wereld binnengekomen en is de zonde, die dood, tot alle mensen doorgegaan. Ga over naar de volgende vraag. Dan red ik het niet. Er zijn veel gelovigen die de Heer Jezus lief hebben. Zij doen onder andere veel aan genezingen en zeggen dan dat dit de kracht van de Heilige Geest is. Is het wel de kracht van de Heilige Geest? En zo niet, welke is het dan? Is tegenwoordig wat zich openbaart de kracht van de Heilige Geest? Antwoord, nee, dat kan het gewoon nooit zijn. En als ik ook ga kijken, dan is het vaak heden ten dagen dat die genezingen maar halve genezingen zijn. En niet complete genezingen in de Bijbelse zin des woords. Maar ook al zou dat het zo zijn, ook al zou de doden voor mijn part opstaan, wat niet kan, maar goed, ook al zou het zo zijn, God werkt in deze tijd zo niet. Punt, streep, uit. En wie aapt in de Bijbel altijd God na? Satan. En wie doet altijd alsof het net echt is? Dat is Satan. En ik schrijf nu drie brochures. Die gaan over drie bewegingen. De charismatische beweging, de New Age beweging en de ecumenische beweging. En alle drie hoop ik nog voor het einde van het jaar naar u toe te sturen. Of je tenminste een abonnement hebt. He? Maar daarin laat ik u zien, ja, dat hier demonen achter steken. En dat die eigenlijk de gelovigen willen beheersen. En dat is heel hard gezegd en hard gesproken, maar is wel waar. En we leven in de laatste dagen van de gemeente. Die laatste dagen. En wat komt er in die tijd? Dan nou komen er, zegt Paulus in 2 Timotheus 3. Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En we leven in die dagen. En dat zijn zware tijden. Weet u wat er eigenlijk in het Grieks staat voor zwaar? Hoe je dat kan vertalen? Dat komt nog één andere keer voor, dat woordje zwaar. Dat komt ook voor dat de Heer Jezus daar aan de overkant van het meer is. En dat er daar die dat hele geval is dat daar demonen zijn in zo'n man die zich tussen de graven zich bevindt. Hè? Je kan ook vertalen met, weet wel dat er in de laatste dagen demonische tijden zullen komen. Zo kan je het ook vertalen uit het Grieks. Het zijn demonische tijden. Dus de tijd, de laatste dagen van, eigenlijk van de gemeente, van het lichaam van Christus op aarde. En voordat Christus wederkomt, dat zijn demonische tijden. Ik heb het niet over de grote verdrukking hoor, dat is allemaal nog later met Israël. Nee, ik heb het over hoe eigenlijk als de bediening van de apostel Paulus over de verborgenheid, zeg maar, weg ebt en dat de bediening van Elia voor in de plaats komt, die Israël bekeert en opwekt en weer in een rechte positie brengt, weer met de Heere, zodat de Heere zich ontfermt over zijn volk weer, hè, van Gods roeping ten aanzien van het volk is onberouwelijk, ja, maak je mee in die overgangstijd, dan komen er demonische tijden. En dan demonen die doen zich niet voor als demonen. Demonen doen zich over het algemeen voor als engelen des lichts.
En staat er ook, u weet wat hen wederhoudt.
Dat is 2 Thessalonicense. Ja. Dat is een heel andere vraag. Heel andere vraag. Ik geef u huiswerk mee. Want anders redden we het niet. Ik moet om 4 uur eruit. Dat is er gezegd. En 4:15 moet ik stoppen. Maar neem mee. Denkt u. Er wordt altijd gezegd wat hen wederhoudt om hier op aarde zich te openbaren. Dat is de gemeente. Ja. Waar is Satan nu? In de hemelen. Hè? Veel mensen denken het niet dat hij in de hemel is, maar hij is in de hemelen. In de hemelen. Denkt u dat Satan zit te wachten om op aarde gesmeten te worden en dat hij dan nog weet dat hij een kleine tijd heeft? Denkt u dat hij daarop zit te wachten? Helemaal niet. Er wordt zelfs een oorlog in de hemel, vindt er in Openbaringen plaats, van Michael en zijn engelen, die dan strijd leveren, oorlog voeren tegen de draak en zijn engelen. En het gevolg is dan dat Satan uit de hemelen wordt geworpen op aarde en dan wordt er gezegd, en hij heeft nog een kleine tijd. Broeders en zusters. De gedachte is dus fout dat Satan zich hier niet op aarde zou kunnen openbaren of op de aarde kan komen. Of de antichrist kan komen. De zoon der ongerechtigheid, hè. Zich de zoon des verderfs kan openbaren, omdat hier een gemeente nog is. Dat klopt ergens niet. Wat wederhoudt hem dan? Wat wederhoudt hem dan? Is die vertaling wel goed? Ja, die vertaling is niet helemaal goed. Huiswerk voor de volgende keer. Geef geen antwoord. Volgens Daniël 12 vers 2. Volgens Daniël 12 vers 2 slapen de doden in het stof der aarde. Gaan we lezen of dat klopt. Daniël 12 vers 2. Daniël 12 vers 2. Daniël 12 vers 2. Er staat, velen van hen die slapen in het stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en genen tot versmading tot eeuwig afreizen. Is een gedeelte, Daniël 12, waar je bent aangeland bij te dien tijden. Vers 1. Daniël 12 vers 1. Te dien tijden. Wanneer is dat? Is dat nu? Nee, is niet nu. Maar, er staat, te dien tijden zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk, het volk Israël, terzijde staat. En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Vele van hen die slapen in de stof der aarde zullen ontwaken. Deze tot eeuwig leven en gene tot versmading tot eeuwig afgrijzen. Want dan vindt dat plaats, die opstanding. Dus, als die grote verdrukking, die grote benauwdheid van Israël voorbij is. Ja. Dus als Christus wederkomt. Er staat, volgens Daniël 12 vers 2, slapen de doden in een stof der aarde. Klopt. Zij rusten daar en weten van niets. Inderdaad. Tot op het moment dat zij gewekt zullen worden. Inderdaad. Inderdaad. Is dat voor ons het geval? Nee. Daarom is die uitopstanding uit de doden juist zo'n geweldige grote hoop die de roeping van de Vader, die de roeping ten aanzien van de gemeente wekt. Dat is zo'n geweldige hoop. Het gaat eigenlijk in tegen het normale. Als mijn buurman sterft, dan ligt hij in een stof der aarde, ligt hij te slapen. Ja? Tot het moment dat hij gewekt zal worden. Maar dat is met ons niet het geval. Maar dan staat er, als dat dan het geval is, dat iedereen normaal in de stof der aarde komt en daar rust en daar, zoals hier staat, slaapt. Maar hoe is het dan met de moordenaar aan het kruis? Ja, wat zei de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis? Gij zult met mij in het paradijs zijn. Ja, dan krijgen we weer de eeuwige strijdvraag over de komma, de punt, het aanhalingsteken, en want daar gaat het eigenlijk om. Je kan het op twee manieren vertalen. Het is maar op één manier goed. Het is op maar één manier goed. En dat geeft de, echt hoor, dat geeft het Grieks aan. Maar daar heb ik geen tijd voor. Maar dat wil ik heus wel een andere keer wel eens doen. Dan moeten we hier veel uitgebreider over spreken. Maar we kunnen het lezen dat de Jezus zegt, heden, vandaag zeg ik je, moordenaar aan het kruis, gij zult met mij in het paradijs zijn. Dat wil niet zeggen nu, op hetzelfde moment, maar eens, als je opstaat, als je opgewekt wordt, dan zul je met mij in het paradijs zijn. De Jezus zei niet, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Jezus ging trouwens helemaal niet naar het paradijs toe. Nee, hij ging in het graf. Ja. Goed, andere vraag. Dat is helemaal een vraag, dat is een leuke vraag. En hoe zit het dan met de rijke man en de arme Lazarus? Ik denk, nou, dan moet ik maar een hele dag aan spanderen. Want dan ben je niet 1, 2, 3 klaar mee. Maar ik wil dan dit zeggen. Lucas 16, hè. Wij zeggen altijd de gelijkenis van de arme man en de rijke Lazarus. Zegt de Bijbel dat het een gelijkenis is? Nee. Het is ook geen gelijkenis. Het is een parodie. Een parodie, ja. De Heere Jezus vertelt hier een leuk verhaaltje. En hij neemt een aantal mensen in de tang. En prikkelt ze. Wie zou die... Met wie was hij nou altijd in de klins? Lag hij altijd in de klins? Met de Farizeeën, hè? Lag hij altijd in de klins? En iedereen gaat die rijke man en de arme Lazarus, dat verhaal gaan ze lezen, helemaal geïsoleerd uit de tekst. Dat mag je nooit doen, je moet de context nemen. En die hele context die daar staat, is een continu vraaggesprek met wie? Met de Farizeeën. En waar geloofden, dat moet u even weten, waar geloofden nou de Farizeeën in? Nou, die waren zo heidens als maar kon, want die geloofden hetzelfde als de Grieken. En als de Egyptenaren, en als de Romeinen, en als de Babyloniërs. Die geloofden eigenlijk de leugen van Babel dat er was een dodenrijk. Waar je allemaal in voortleefde. God had gezegd, als je eet van de boom, ter kennis van goed en kwaad, dan zou je de dood sterven. Maar wat zegt Satan? Ja, is het niet dat God gezegd heeft? Hij zegt, nee. En wat denken heel veel mensen? Nee, we sterven niet. We liggen niet in de stof der aarde. Wel nee, we liggen niet in het graf. Nee, we komen terecht in de Sheol. In het dodenrijk. In de Hades. Met een rechtvaardige kant en een onrechtvaardige kant. En er is dan nog een rivier tussen. Dat was precies de hele Griekse voorstelling van het dodenrijk met de Hades. De Hades, daar kan je uitgebreid over lezen in de Griekse literatuur. En ook de Egyptenaren dachten dat zo. Daar maar Toetanchamon wordt gevonden als een graf. Dan heeft hij een heel schip bij zich. Dan heeft hij allerlei dingen bij zich voor onderweg. Ze gaven die doden gaven ze graan mee. En voedsel, broden. Nee, weet ik al. Allemaal voor onderweg. Voor in de reis. Van de reis door het dodenrijk. En dat was een puur heidense gedachte. En wat doet de Heere Jezus? Door dit verhaal op te hangen. Een parodie. Over ene Lazarus en ene Abraham. Hij maakt eigenlijk die hele theorie van die Farizeeën, die hele leer, die valse leer, maakt hij belachelijk. Belachelijk. Hij lacht ze uit en ze druipen af. Ja, ja. En dat moet je dan in die hoofdstukken compleet zien. Dat begint al in 2 hoofdstukken daarvoor en strekt zich nog ook naar Lucas 16 in 17 en 18 nog uit. En als je dat eenmaal snapt, hoe Lucas 16 past in zo'n context, dan kom je erachter van, hé, ik moet geen waarde, ik moet het niet in gaan tuinen in dat verhaal. Alsof dat verhaal waar is, dat verhaal is juist geworden, juist door de Heer Jezus gebruikt, om heel die leer over het voortbestaan in een dodenrijk, om dat belachelijk te maken. En die daar dachten de Farizeeën nog heel wat meer over. Nou, dat komt in dat verhaal allemaal te pas. En de Heer Jezus, die weet het zo leuk te draaien. Nou, jongen, dat is om van te smullen. Maar heb je dat niet door, dan denk je, nou ja, dan zal die Jezus, dat is een gelijkenis, dat gelijkt natuurlijk op ons. En dan heb je dus in de dood, heb je inderdaad een rechtvaardige en een onrechtvaardige kant. Als je niks weet van die achtergrond, van die Farizeeën, van die hele leer. Een hele aparte dag, leuk om bij stil te staan, om ooit eens een keer te doen. Ja, wie weet. Ik heb nog 2 minuten. Laatste vraag. Mozes, hoe zit het dan bij Mozes, bij de verheerlijking van de berg, als iedereen slaapt in stof der aarde? Ja, is Mozes een normale dood gestorven? Nee. Nee. Toen hij gestorven was, toen zonden ze zelfs mensen uit, ze gingen hem zoeken, konden ze hem vinden. Ze konden hem onmogelijk vinden. Als ik naar Judas ga, geen tijd meer, maar gaan we naar Judas toe. Wie is aan het strijden over het lichaam van Mozes? Wie? Michael aan de ene kant en de andere kant is het Satan. Waarom denkt u? Nou, omdat Mozes weer op deze aarde terugkomt. Ja. Als je ook gaat lezen in Openbaringen 12, dan lees je ook over de 2 getuigen. En 1 daarvan, ik zeg het maar zeer hoogstwaarschijnlijk, de naam wordt niet met nadruk gezegd, maar je kan toch uit alles wat daar gebeurt, en dat vergelijk je dan met het leven van Mozes, hè, en ook met de 10 plagen die over Egypte kwamen enzovoort, en je gaat dat vergelijken daar, dan zie je duidelijke overeenkomst. Dan kom je er ook wel achter dat er twee getuigen zijn. Hè? En ook Mozes stond op die berg der verheerlijking. Of misschien in de dagen van de Heer Jezus, die tijd al aangebroken was, dat hij als de getuige moest gaan optreden op aarde. Ja, er is nog een andere getuige bij, laten verrusten. Hè? Maar Mozes bij de verheerlijking op de berg. Ja, hij is geen normale dood gestorven. Ja. Het is de mens eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel. Geldt dat voor Mozes? Dat geldt ook voor Mozes. Zal Mozes sterven? Daarom? Ja, Mozes zal sterven. Wanneer? Nou, je ziet die twee getuigen in de openbaring. Als je dat volgt in het hoofdstuk, dan liggen ze op een gegeven moment, worden ze gedood. En liggen ze daar enige dagen dood, of twee dagen, hè, liggen ze dood daar in de straten van Jeruzalem en de wereld verblijdt zich erom. Maar de God die geeft een geest van opwekking in ze. Ze staan op en ze varen ten hemel tot verbijstering van een ieder. Goed. Dat was de laatste vraag. We hebben het toch nog gered, precies op tijd.